Dames en heren, goede avond.
Ja, goedenavond.
We zijn net, we laten de deur maar open voor de frisse lucht. Dan hebben we in ieder geval zuurstof. We hopen dat het koffieapparaat niet al te veel lawaai meer blijft maken. We hebben een drietal onderwerpen vanavond in deze ruimte. De eerste is een college informatiebijeenkomst op de begroting 2018. Dus dan wil ik eigenlijk, om het eerst te vragen, als u kunt instemmen met de agenda. Ik wil graag het woord geven aan...
We gaan het rijtje af voor.
De heer Hol, ja.
Ja, ik zal deze afstap doen. Ook welkom namens het college en de ambtcoördinatie, de presentatie van de begroting. De laatste begroting van deze collegeperiode. Dus dat is toch wel weer een mooi moment om een mijlpaal neer te zetten. Het is eigenlijk een bekende recept natuurlijk. Hè. Wilco Arends, onze concerncontrole, gaat u zo meteen een vogelvlucht meenemen door de begroting. We hebben natuurlijk allemaal vorige week een papier exemplaar gehad. We zijn nog van papier, maar we hebben ook ooit van als ik daar veel digitaal van doen. Dus daarna zal Monika Jansen, ook een ambtelijke medewerker, jullie meenemen in zeg maar, toch ook weer de nieuwe begrotingsapp missen. De actualisatie van de begrotingsapp. Daar is het ook de digitale begroting in. En daarna is het natuurlijk altijd de gelegenheid te stellen van vragen. Ik wil even aan voorzitter om even drie dingen te noemen. Je kunt u zich daar vast voorbereiden. Misschien is het goed is om wel even in het hoofd te nemen. Wilco zal misschien nog even benadrukken. Hè, het hele spectrum. Maar ten aanzien van de kadernoten die u heeft vastgesteld, is deze begroting eigenlijk identiek uitgewerkt. Want dat zijn de kaders die u heeft meegegeven. Er zijn inderdaad een aantal veranderingen. Die zijn ook op de bladzijde 7 of 8 toegelicht. Ik vind het wel belangrijk om daarbij vermeld dat die stukken voor zichzelf spreken. Daar kunnen we natuurlijk ook goed gesprekken. Het gaat over de aankoop van de grond van Park Lingenzee. Het gaat over zeg maar, de verwerking van het abonnement dat u zelf heeft ingediend bij de behandeling van de kadernota. Onder andere Dorpsplein. De actualisatie van zeg maar, uiteindelijk het plan van de huisvesting van de organisatie. En dan komt er één bij. Die zal waarschijnlijk de eerste begrotingswijziging worden nadat de begroting vastgesteld. Maar wij stellen alles in het werk om in ieder geval een collegevoorstel te nemen dat u hier wel informatie heeft om bij u over na te denken. En dat gaat over het project speerpunt huisvesting OBC. Ik heb er laatst al iets over gezegd, dat wij dus het verdere plan aan het uitwerken zijn, ook met de omgeving, maar ook de financiële dekking die vanuit de OBC zal komen, maar ook zeg maar de eisen ten aanzien van het energie-neutraal die eraan komen, leiden tot een andere opzet van de stichtingskosten. We hebben dat bijna uitgekristalliseerd, maar het leidt waarschijnlijk wel tot een hoger investeringsbedrag. Dat zijn we aan het afronden en we gaan kijken of we daar een goede passende oplossing in kunnen bedenken. Dan proberen wij maar voor de begroting, zeg in ieder geval u de informatie geven dat u dat mee kunt nemen in de afweging van de begroting. Dat is even de afstap die ik wil geven.
En welke begroting moet u dan denken?
De begroting die u nu voor ligt.
Welke de begroting wijziging brengt? De grootte van de...
Oh, dat, nee, daar ga ik geen uitspraak over doen. U wilt een orde begroting, u wilt zeg maar getal doen. Nee, dat ga je doen. Het is ook de inhoud die ik dan op tafel leg. En niet alleen getal, maar we moeten wel met het juiste bedrag u op weg zetten om in een gegeven moment tot uitvoering van het speerpunt te komen. Maar we hebben in ieder geval wel het programma begroting zo actueel mogelijk proberen te houden. Dus, maar goed, 9 september is natuurlijk het moment dat, dat we de cijfers moeten aanleveren op de begroting. Misschien dat jij nog sowieso iets kunt zeggen op de tussentijdse rapportage 3. Dan pak je even op wanneer die komt in het proces. Dan wil ik het hier belaten. Dan stoor de floor is yours.
Oh, zeg, ik heb verder werk aan toe te voegen. Maar nee, bedankt voor de inleiding. Ik pak hem verder op met het volgende verhaal. Wat komt er aan bod zo dadelijk? Ja, hier staat het. De programmabegroting, daar gaan we op inzoomen. Ik zal het doen vanuit de cijfers toe te leggen. Hoe ziet het financieel meerjarenperspectief eruit? Wat ik de tekst en uitleg hoort daar zo wel bij. Daarna zal Monika ook wat gaan laten zien over de digitale omgeving. Dan gaan we naar de webapplicatie. Dan doen we te laten zien hoe het naast het boekwerk de begroting er ook uitziet. En wat je daar allemaal nog veel meer mee kunt doen. Dat zal ook te zien. Dus daar willen we ook voldoende tijd voor houden. Dus probeer een beetje vol duidelijk te gaan. Als er vragen zijn tussentijds, stel ze gerust. En aan het einde zal ik ook aangeven hoe de procedure is voor het indienen van de technische vragen voor de komende week. Allemaal zoals we te doen gebruikelijk, zoals vorig jaar en de jaren daarvoor. Dus op zich denk ik niet heel veel nieuws. De cijfers veranderen natuurlijk wel. En dat komt zo dadelijk in bod. Dus daar ga ik nu eventjes nader op in. Wat ook daarbij zat, is de septembercirculaire. Ook nog één sheet van. Want de voorliggende begroting, dat is op basis van de meicirculaire. Dat is altijd zoals toen gebruikelijk, want die was op dat moment beschikbaar. Daarna is de septembercirculaire gekomen en daar had ik ook eventjes wat van zien. programmabegroting. Dit is de opbouw ervan. Gebruikelijke indeling, een drietal hoofdstukken. De cijfers, financiële cijfers, uiteenzetting financiële positie. Met daarbij de programma's aangegeven, 10 programma's. U kent ze allemaal van openbaar orde, veiligheid, verkeer, economie, onderwijs en zo verder. Kom daar even op terug. Ook de voorgeschreven paragrafen zijn opgenomen. Ik zeg altijd, dat is een dwarsdoorsnede van de begroting. Met verschillende invalshoeken. En natuurlijk ook de bijlages met de bekende overzichten. Het FNP, dat is het financieel meerjarenperspectief. PNL, programma Nieuwe Lasten, dat zijn wel afkortingen. Maar voor de meeste denk ik wel gesneden koek. Ik zeg het dan nog eventjes. Nou, dat was qua indeling. Dan nu even door naar de cijfers. Om die even de revue te laten passeren. Zoals wij het in de inleiding wel aangaf, het is gebaseerd op de kadernota 2018, zoals door de Raad is vastgesteld begin juli. Die cijfers zitten tussen haakjes staan. 1,4 miljoen, 1,5, 1,6 miljoen, 1,2 miljoen in 2021. Daarboven staan de cijfers van de begroting 2018, de jaarbegroting naar 2021 toe. Nou, u ziet dat het dezelfde lijn is van de kader met een geringe afwijking erin. Die afwijking kom ik dadelijk eventjes op terug. Het is mooi om te zien dat er sprake is van begrotingsoverschotten. Ruim een miljoen past ook in de lijn, zoals is vastgesteld door de Raad. Bij de kader 2016 meen ik dat er is vastgesteld van wat is de minimale omvang van. Wat zijn de gewenste begrotingsoverschotten? Wat was de minimale omvang van de algemene reserve? Komt hier mooi in terug. Die overschotten die starten we in de algemene reserve om zodoende ook ons weerstandsvermogen robuuster te kunnen maken. Nou, wat ik even doe is inzoomen op de eerste jaarschrift 2018 en de laatste jaarschrift 2021. Kijken wat zijn de verschillen ten opzichte van de kadernota. En waar zit dat dan in? 2018, u ziet dus een klein verschil. 1,5 miljoen hadden we gedaan bij de kadernota, we komen uit op 1,4 miljoen. 6.000 euro nadelen verschil, nou, dat totale bedrag is dat te verwaarlozen. Maar als we kijken waar het al in zit, dan gaat het toch wat verschillende bedragen verschillende kanten op. Eigenlijk zijn er 2 grote posten die hierin zitten. Algemene uitkering en de CAO voor gemeentepersoneel. Dat zijn de 2 grote posten die hier naar voren komen. Dat is de informatie die we nog niet beschikbaar hadden ten tijde van het opstellen van de kadernota. Wel bij het opstellen van de programmabegroting. Dus die mutatie zien we nu naar voren komen. We krijgen bijna 5 ton meer in algemene uitkering van het jaar 2018. Maar er is ook inmiddels een CAO afgesloten voor het gemeentepersoneel. Dat is een mutatie van de ruim 5 ton. In de kadernota hadden we gerekend met een verwachte loonstijging van 1,5%, dus 3,25% geworden vandaag deze mutatie. Dat zijn even de grote posten. De andere grote posten zijn de WBB, ik heb het er even WBB genoemd, zijn participatiebudgetten, de uitkeringen. Want we gaan meer uitkeringen verstrekken het komende jaar. We krijgen ook meer specifieke uitkeringen van het Rijk, daar staan we tegenover. Per saldo, dus toch een nadeel van 220.000 op dat onderdeel ten opzichte van de kadernota. Dus dit wat betreft 2018. Dan kijken we even naar het laatste jaar, 2021. Iets groter verschil, positief verschil van 240.000 euro. Nou, zodat we kijken waarom dat in zit. Nou, ik heb dat gezegd, het verschil van 2018. Ja. Dat moet je natuurlijk doornemen naar de jaren daarna. Dus dat is de eerste post die een verklaring geeft. Dat komt ook weer altijd met de uitkeringen om de hoek kijken. Die tikt ook door naar opeenvolgende jaren. Dat is een groot bedrag. Dat blijft altijd een post, altijd met de uitkering die weer terugkomt in dit soort toelichtingen. Zoals bekend gegeven. Dat maakt ook het lastig om daar goed je begroting op neer te zetten en dat blijft ook te maken. Maar doe zo goed mogelijk dat soort punten. Dus hier komt weer terug. Hoge personeelslasten, ook dat weer een uitvloezen van die CAO waar ik dat al eventjes aan refereerde. En dan zijn er nog een paar mutaties op het PNL 2018-2021. Die zijn ook toegelicht in de programmabegroting. Een drietal posten betreft dat. Onder andere voor Park Lingenzegen en huisvesting. Bekend verhaal is ook al toegelicht gisteravond nog. En kom ik daar nog eventjes apart op terug. Dit is dus de verklaring van het verschil van het laatste jaar, 2021. Dan even door naar de uitgangspunten zoals we die gehanteerd hebben voor het opstellen van deze begroting. Een overzicht met de heffingen die we hanteren. Riool, afval, OZB, hondenbelasting en leges. Wat wij doen, conform de afgelopen jaren, dat is ten aanzien van afval en riool, 100% kostendekkendheid toepassen. Nou, dat als uitgangspunt komen we tot deze bijstellingen. We zijn ook meteen bij, als we kijken naar de lastendruk, is het een heel prettig gegeven dat we steeds heel mooi scoren als ze een voordelige gemeente zijn. Een mooie positie, volgens de PULO-cijfers, die we kijken naar het landelijke beeld. Scoren wij op basis van de cijfers 2017 nummer 34 van de meest voordelige gemeentes van Nederland. Dus dat is heel mooi. En dat houden we zeker vast, want wat we hiermee laten zien is dat we voor 2018 ook nog een kleine daling hebben voor even de gemiddelde woningbezetter. Kort even langs op rioolheffing, 6,7% daling. Dat is gebaseerd op het nog vast te stellen gemeentelijk rioleringsplan voor 2018-2022. Dat is een plan dat nog de vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd. In december zal dat gebeuren. Maar we hebben een voorleggende begroting wat we melden als de verwachte ontwikkeling van de tarieven al op geanticipeerd. En daarin is ook onder andere opgenomen dat we de bekende 6,8 miljoen die in het verleden, dus dat is een algemene reserve, weer terug willen halen en starten in een voorziening riolering. Daardoor zijn we in staat om de tarieven voor de komende jaren laag te houden. Ja, voor 2018 kunnen we daar ongeveer 7% de tarieven gaan verlagen. Afvalstofheffing, kleine 4% stijging. Dat heeft te maken met het nieuwe afvalplan. Er wordt minder afval aangeboden. We zien dus dat de nieuwe systematiek werkt. Daar hebben we ook minder inkomsten. Om wel glad uit te kunnen komen, zal het tarief omhoog gaan. Doet dat wat voor de aanbieder? Nee, dat is niet het geval. Dat zal ik daar geen zin in. Nou, voor het overige 100% 0% was vorig jaar ook zo. Leges 100% en OZB 100%. Dat is de bestendige gedragslijn wat we de afgelopen jaren hebben toegepast als een algemene korting die we daarop, of een korting, sorry, een algemene bijstelling die we daarop toepassen. Nou, dan even kijken naar de euro's, wat we hebben ook genoemd in het programma begroting. Dat het betekent dat we ongeveer een mutatie van 4 euro daling voor de lastendruk. Ja, 4 euro hebben we, dat is natuurlijk een heel klein bedrag. Op deze wijze is dat opgebouwd. De OZB, kleine 4 euro stijging. Reinigingsheffingen, daar komt hier op de hoek kijken, 3,9% stijging. Maar omdat een gemiddelde aanbieder minder vaak zijn afval ook aan de straat zet, de rest container, per saldo kost dat niks extra. Het tarief gaat wat omhoog, maar je zet de container minder vaak aan de straat. Dat is de uitleg daarbij. Voor de gemiddelde aanbieder zeg ik dan meteen daarbij. Rioolheffing, net uitgebreid toegelicht met het nieuwe GHP. Wat we kunnen doen is dat vertalen naar het tarief voor de komende jaren met een daling van kleine 7%. Dat betekent ongeveer 8 euro verlaging naar ongeveer 110, 111 euro per huishouden. Nou, dit is een euro's weergegeven. Dan overige uitgangspunten die we hebben gehanteerd bij het opstellen van de begroting. Ik val in herhaling, maar ook hier stellen we in gedragslijn. De nullijn passen we toe. Dat is iets wat we de afgelopen jaren al hebben gedaan, of dit jaar weer gaan doen. Dat we zeggen van je hebt een budget als budgethouder voor het uitvoeren van je taken. Dat moet je ook het komende jaar mee doen. Er kan sprake zijn van arealuitbreiding, prijsstijgingen. Kijken of je dat opgevangen hebt binnen je eigen budgetten. Daar wel die kan, dan moet er een apart verzoek worden gedaan. Maar in eerste instantie is dat dus niet mogelijk, want dan ben je eigen budget opvangen. Een soort verkapte bezuiniging die we elk jaar terug moeten komen. Een soort efficiëntieoperatie die ingepakt zit in de begroting. Wat ik in het begin al memoreerde is de algemene uitkering op basis van de mei-circulaire. Cijfers september-circulaire zijn beschikbaar. Dat zal ik dadelijk even laten zien. De voorschriften daar is van de overheid. Ja, dat, eigenlijk is dat een beetje overdone. Dat was vorig jaar zo bij de begroting 2017. Nieuwe voorschriften, nieuwe administratieve voorschriften die aangeven hoe je om moet gaan met je overheid. Hoe je die moet verantwoorden en hoe je die mag toerekenen aan derden. Als het gaat om dat in rekening te brengen bij leges en dergelijke. Nou, dat is verwerkt in de financiële verordening die we toepassen als gemeente zijnde. Die heeft de Raad ook in december 2016 vastgesteld. Die is van toepassing voor 2017 en ook zo voor 2018. PNL, wat dat al zei, conform de kader met een drietal mutaties erop. Rentepercentage, ook daarin weinig nieuws, want dat is ook conform de kader het rapport renteonderzoek wat eerder is vastgesteld. Gemeentelijke huisvesting, ja, die had ik net ook even aangegeven. Die zit nu ook in deze begroting met een aanpassing. Daar waar het oorspronkelijk 5 miljoen was een investering, is die nu in de PNL opgenomen voor 8,6 miljoen. Met bij meteen de kanttekening dat die jaarlasten, 488.000 euro, grotendeels kunnen worden opgevangen vanuit de beschikbare middelen vanuit onze huidige begroting. Omdat er een aantal lasten wegvallen. Wat er nog overblijft aan te dekken jaarlasten, dat is ongeveer 31.000 euro. Zoals nu in de begroting zit, komt het in het jaarschrift 2019 naar voren. En dan is dat verwerkt in het programma Nieuwe Lasten. En daarmee onderdeel van het begrotingssaldo 2019. En zetten dus in het financieel meerjarenperspectief.
Is die nieuw toegevoegd aan het programma Nieuwe Lasten? Deze laatste?
In het programma Nieuwe Lasten is de nieuwe investering van die 8,6 miljoen is hierin verwerkt. Ja. Ik zet er meteen bij, het is ook opgeschreven, de inspanningsverplichting blijft om volledig budgetneutraal deze operatie uit te voeren. We slagen dus nagenoeg in om dat te doen, op een bedrag van 30.000 euro na. Maar goed, we blijven ons inspannen om dat, toch nog die dekking daarvoor te kunnen vinden. Goed, dat heeft wat betreft het eerste hoofdstuk, het financiële hoofdstuk van de programmabegroting. Als we kijken naar beleidsinhoud van de programmabegroting, dan is dat te vinden in programma 2. Dat sluit eigenlijk mooi aan bij hetgeen wat Monica zal laten zien de webapplicatie. Ik wil er wel even kort langslopen wat daar zoal in staat. De 10 programma's die de Raad ook via terug bij de start van deze periode heeft vastgesteld. Dat is toen gebruikt dat dan ook over de hele periode dat we dezelfde programma's daarvoor rapporteren. Dat doen we ook voor 2018 op deze wijze. Wat gaan we dan informatie opnemen bij die programma's? Nou, wat ik hier heb aangegeven, wat verstaan we onder het programma, dus de omschrijving. Welke beleidsnota's horen daarbij? Wat zijn de meest relevante beleidsnota's? We kunnen duidelijk mooi laten zien dat die ook allemaal digitaal te raadplegen zijn vanuit de webapplicatie. Dus je ziet meteen ook wat er allemaal aan nota's achterhangt. De 3W-vragen, onbekend vanuit de oudste waar we erover gesproken hebben. Dus wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten om inhoud te realiseren? En dat relateren we ook aan de speerpunten van de uitvoeringsagenda die per programma zijn neergezet. We geven ook aan welke PNL-posten er van toepassing zijn op een betreffend programma. En last but not least ook de beleidsindicatoren die we verplicht op moeten opnemen, vindt u terug bij elk programma. Ik ga gewoon door met mijn verhaal, maar ik wil graag het door dan hoor ik dat als in het einde van de.
Toch hier even wat betreft die programma's. Ik moet zeggen dat is ontzettend overzichtelijk.
Oké, okay. Mooi te horen.
Zoals het nu geformuleerd is. Okay. De 3W-vragen en ook wat indicatoren.
Ja, nou goed om te horen, want we hebben er ook over gesproken met de rekenkamercommissie ook en de oude commissie. En prettig om te horen dat het goed overkomt. Er is ook hard aan gewerkt om dat goed neer te zetten en probeer er continu ook een verbeterslag in te maken. Dus daar waar het nog verbeterd kan worden, horen we dat graag. Naast de programma's hebben we ook de dwarsdoorsneden van de begroting, zeg maar even, de paragrafen. Ook die zijn voorgeschreven zoals ze daar staan. Qua inhoud, je vindt het allemaal terug in de programmabegroting. Dat is een groot onderdeel. Bijna de helft van het boekwerk bestaat uit de paragrafen zoals we ze hebben opgenomen. Dat is misschien nog iets dat we kunnen kijken in de toekomst. Waar we daar wat smarter en ingedekter kunnen gaan formuleren. Om wat meer dynamiek te gaan maken.
Nou, we hebben die poging wel eens gedaan. We hebben het van de rekenkamer gehad om die 7 paragrafen terug te krijgen. Want toen waren het al 200 bladzijden. Dus volgens mij zijn ze weer een bladzijde of 80, 90. Maar misschien moeten we nog een keer inspanning verrichten. Maar het moet ook wel uiteindelijk concreet en helder zijn.
Kijken dat je wil toch de juiste informatie neerleggen. En anderzijds beperken qua omvang. Maar goed, dat blijven we naar op zoek. Dit zijn in ieder geval de voorgeschreven paragrafen. Wat we nu even doen is inzoomen op vanuit het financiële oogpunt gezien de belangrijke paragraaf businessvorm, risicobeheersing. En voor het overige verwijs ik even naar het boekwerk zelf. Wat er vragen over zijn, dat terugkomen nu of schriftelijk. Als we daarna kijken naar die paragraaf wisselvermogen, dan hebben we een aantal prettige constateringen. Dat we financieel gezien redelijk tot goed voorstaan. We hebben het gesplitst in enerzijds incidenteel, anderzijds structurele weerstandsvermogen. Waar hebben we het dan over? Nou, enerzijds kijken we naar de risico's die we lopen. En anderzijds het vlees op de botten wat we hebben, zeg maar, de buffer die we hebben om die risico's op te kunnen vangen. We moeten dus denken aan de vrij aanwendbare reserve, de algemene reserve die we hebben om dan daarvoor in te zetten. We hebben een inventarisatie gemaakt, een aantal risico's, die zo goed mogelijk ook gekwantificeerd. En als je dat tegen elkaar wegzet, dan hebben we nu in deze begroting kunnen berekenen dat we uitkomen op een percentage van 149%. Dus zeg maar anderhalf keer kunnen we de risico's die we lopen opvangen. Nou, we zeggen, dat is redelijk goed. Kwalificatie geven daarmee. Wanneer is dat goed? Nou, er zijn geen voorgeschreven regels of iets dergelijks vanuit de provincie of het Rijk of zo. Ja, dat mogen we zelf bepalen. Zelf ben ik al van dat als je een aantal keren die risico's kunt opvangen, dan heb je een goede kwalificatie. Dus we zijn een hele tijd goed op weg. Ook met de ontwikkeling van de algemene reserves, wat ik daar wil laten zien, gaat dat ook de goede kant op. Het structurele weerstandsvermogen, dat hebben we kwalificatie goed meegegeven. En dat komt doordat wat ik in het begin liet zien. De cijfers van 1,5 miljoen, 1,7 miljoen aan begrotingsoverschotten die we berekend hebben. Die staan er voor de komende jaren. En dat is, dat is gewoon een goede, gezonde meerjarenpositie.
Wie geeft die kwalificatie?
Die geven wij zelf daaraan als het gaat om de duim. En wij hebben daar ook het contact mee met de provincie, die is onze toezichthouder. En die hebben ook een aantal kengetallen die ze loslaten. Waarmee ze een kwalificatie geven aan de gemeente van hoe scoor je met betrekking tot een aantal financiële zaken.
Dus de provincie zou dit ook als goed en redelijk.
Ja, wij stemmen natuurlijk af met de provincie.
En je krijgt natuurlijk elk jaar ook een reactie van de provincie als toezichthouder. Je wordt altijd een raad gestuurd van wat voor zo'n vorm van toezicht. En ze toetsen ook inhoudelijk de begroting en geven ook wensen mee of aandachtspunten. En als ze dat anders vinden, dan zullen ze dat ook opschrijven aan de raad. Dus wat betreft is dan een hele goede controle eigenlijk daarop. Maar het blijft natuurlijk subjectief.
Stel nu dat zij daar anders over zouden denken, komt dat dan hier in
het
haar
terecht?
Dan
via de brief.
De afgelopen jaren, elk jaar krijgen we zo'n brief. En wat we doen gebruiken is afgelopen jaar, dus dat de provincie, provinciale toezichthouder aangeeft van het ziet er goed uit. U heeft op de juiste manier de zaken gepresenteerd. Geen bijzondere stelpost of iets dergelijks opgenomen die we moeilijk kunnen waarmaken. Dat is vaak zoiets. Nou, niets van dat al. Dus ze kunnen zich in deze lijn vinden. Mocht dat dus wel zo zijn met dat soort bevindingen, dan gaan we dat natuurlijk ook terugleggen bij de Raad en bij de Oude Commissie. Dan hebben we het met elkaar daarover. Dat is aanhakend bij het punt van hoe overwege scoort voldoende op 4 van de 5 financiële kengetallen. Dat zijn de kengetallen die de provincie hanteert. Dat komt terug in de paragraaf weerstandsvermogen. Met uitzondering van solvabiliteit. Die komt elk jaar weer naar voren.
Wat is dat?
Dat is, als we kijken naar onze algemene reserve, hoe zich dat verhoudt tot het totale balans, het totale vermogen. En die kun je dan op elkaar delen en dan komt er een percentage uit. Nou, dat moet wat hoog zijn, richting de 50% minimaal, dan scoor je voldoende. Daar zitten we nog niet aan, we zitten nog op een score van matig. Maar daar zijn we niet uniek in. Heel veel gemeenten zetten altijd een hele strenge norm dat daar gaat. Maar wel goed om te constateren dat met de verwachte stijging van de algemene reserve, dat ook deze kwalificatie wel de goede kant op gaat. Nou, binnen een aantal jaren zouden daar ook de kwalificatie voldoende moeten kunnen halen.
Zou je denken? Ja, ik zat even te kijken, ook volgens mij is 50% van onze het is wel totaal is 160 miljoen. En dan zouden 80 miljoen in de algemene reserve hebben. Dat is één keer zeg maar de begroting ongeveer. Het is bijna een norm die je niet kunt halen en ook weer subjectief. Dus het is meer gesteld aan het beleid wat je hebt. Maar het is een fixe norm.
Nou ja, inderdaad, dat is het. En,
dat is zeker ingegeven, want als raad ook heeft gezegd dat 10 miljoen vinden we een prima aan eisen voorraad een algemene reserve wordt gezegd als gek op de bok.
Ja.
En we denken dat wat meer is prima, maar om daar een voldoende op te scoren, dat is toch wel even uitdaging.
Ja, dat is heel ambitieus, dat klopt, ja. Ja.
Ik denk dat dat helemaal de bedoeling is als bestedings om dan zoveel te gaan poppen.
Ja, goed, dat is natuurlijk ook een politieke keuze. We zijn een verblijvende bestedingshuishouding, zeg ik altijd maar weer. En daar hoort bij dat je op een verstandige manier met je totale middelen omgaat. Dus ook voldoende reserves buffer aanhoudt. Ja, tot welke hoogte moet dat dan zijn? Ah, goed, daar hebben we met elkaar over. En er zijn ook wel uitspraken over gedaan door de Raad. Maar we liggen in ieder geval goed op koers. Dat is wel fijn om met elkaar te kunnen constateren.
Ja, een discussie laatst ook in de oude commissie. Dus de accountant bevestigt dit ook wat je schetst.
Nou, laatste punt van de eventjes wil refereren. Dus nota risicomanagement die komt in december dit jaar in de Raad. Dat is eigenlijk een soort sluitstuk van het project verbetering van de PSC-cyclus. En die nota risicomanagement geeft zeg maar de kaders en de spelregels weer. Van hoe om we gaan met het hele risicobeheer. En welke beheersmaatregelen wij als organisatie treffen. Zowel ten aanzien van de incidentele als ook ten aanzien van de structurele risico's die wij lopen. Dat stuk komt dus nog in procedure. Algemene reserve. Ik heb hier even de cijfers neergezet. Wat ik het aangaf, fijn om te constateren dat er een stijgende lijn in zit. Het is flink gestegen met die 19 miljoen die daar staat op 1 december 2016. En ja, dat komt door de jaarstukken die onlangs zijn vastgesteld met een hoge... gestapeld zijn vanuit de tussentijdse winstneming. U kent de discussie, want die wij erover hebben gevoerd.
De discussie is niet bekend, maar het is heel even ten aanzien van gewijs. De voorzitter van BBV, inderdaad, moesten wij inderdaad op een andere manier onze grondcomplexen waarderen. En terwijl wij het voorzichtigheidsprincipe hadden gehanteerd dat we pas zeg maar, winstneming met dat we verkocht hebben, vond inderdaad de BBV zo dat je inderdaad in verhouding van wat je in het totale complex verkoopt, vrij moet laten vallen. Dat betekent dus in casu dat we dus 4 miljoen moesten toevoegen aan algemene reserve, dus dat zouden wij kunnen uitgeven terwijl we het niet verkocht hebben. Maar dat is de grootste wijziging zeg maar, van de jaarrekening, maar dat komt dat wel inderdaad dat die wel in één keer enorm stijgt.
Goed, en wat er ook natuurlijk, waar het ook door komt, dat zijn de begrotingsoverschotten die we hebben laten zien. Die elk jaar ook worden toegevoegd aan de algemene reserve. We hebben ook bewust voor gekozen om dat te doen. Om weer op een voldoende niveau te komen van de algemene reserve. Goed, ook omwille van de tijd ga ik even door. September circulaire. Dit zijn de cijfers, de aanpassingen ten opzichte van de mei-circulaire. Die dus werkt is in de voorliggende begroting. Deze cijfers, deze bijstelling gaan we verwerken in de eerste tussenrapportage van 2018. Dat is te doen gebruikelijk. Wat zien we dan voor 2017? Nadeel, lagere algemene uitkering. Dat heeft allemaal te maken met wat er bij het Rijk gebeurt aan te verwachten Rijksuitgaven. Wat doet het ACRE? Dat is het totale volume. Dat is hiervan de weergave. We zien vervolgens meteen weer dat jaar erop in 2018 dat we weer 431.000 meer krijgen dan we rekening hadden gehouden. Over die hele periode tezamen, die 5 jaren. Het gaat om een mutatie van 50.000 euro. Dus dat valt reuze mee. En het is ook een momentopname, want dit is op basis van de september circulaire beleidsarm, zoals u weet, Dus het kabinet moet er met al zijn plannen komen en zal ongetwijfeld leiden tot bijstellingen. Dus ja, daar wachten we ook op. En misschien kunnen we ook de centen gaan verwerken in de eerste tussenschappen daar. Maar voor nu zijn dit de cijfers die we vanuit het Rijk door hebben gekregen. Ja, hier nog even de planning, de procedure als het gaat om het indienen van de technische vragen. 12 uur, donderdag 12 oktober, zou het heel fijn zijn als we de vragen van de fracties mogen ontvangen. En dan kunnen wij ermee in de slag gaan om van de antwoorden te gaan voorzien. Ook voor de moties en amendementen even aangeven wat ik data daarvoor gelden. Dit zal ook nog wel gecommuniceerd worden vanuit de GIF natuurlijk, maar ik geef het hierbij alvast mee. Ik heb even een vraagteken gezet bij het begin van de raadsvergadering van 7 november. Dat als we even duidelijk hoe laat we starten.
Nee, volgens mij gewoon 7 uur.
Toch?
De kaart beginnen we altijd
bij. Ja? 5 uur,
eten erbij.
Oké.
De motieverhandeling is.
Toch? Ja, nee, goed. Ik kan het vraagtekentje weg. Dus ja, goed. Mocht er vragen zijn, dan zien we die binnenkomen. Voor nu qua cijfers, inhoud was dit mijn toelichting. Dan zou ik graag willen door gaan naar de webapplicatie, om daar wat van te laten zien. Nou, dat is goed afsluiten.
Voor 7 november staat gewoon de 9 uur in IBAP's nu 9 uur.
Ja, oh, dat was mijn verwarring, ja, dat zag ik inderdaad. Ja, volgens mij klopt dat niet.
Ik ga nogmaals de begroting laten zien, alleen op een digitale wijze. Deze app is te starten via de site van de gemeente, het onderdeel gemeente, en dan staat hij daaronder bij begroting. Dus dezelfde plek waar hij vorig jaar staat, staat hij nu ook weer. Dan voor 2018. Dan bij het opstarten kom je eerst in het inlogscherm. Dus even een toespraak of een toelichting van onze burgemeester. Door de knop programma's aan te klikken, kom je eigenlijk in alle opties die in het pakket zitten. En dat zijn dezelfde die ook hieronder zichtbaar zijn. Dus je kunt op twee manieren dezelfde informatie raadplegen. De opbouw is als volgt. We beginnen met een leeswijzer, korte toelichting. En met de knop programma's ga je altijd weer terug naar het beginscherm. Dan is er een uiteenzetting van de financiële positie. Eigenlijk dezelfde opbouw die Wilco net ook gegeven heeft bij onze begroting. Vervolgens zijn al die 10 programma's die we hebben zichtbaar. Daarna inderdaad ons grote aandeel paragrafen en bijlagen. Ik zal beginnen met de uiteenzetting van de financiële positie. En eigenlijk is dit dezelfde informatie die ook in onze papieren begroting staat.
Maar dit is nog 2017 allemaal?
Nee, dit is 2018.
Nee,
nog even. Oh, wacht. Misschien staat hier nog op de.
Ja,
maar we hebben altijd even een korte test in het begin.
Zoals u ziet, zit hier recht een. Ja, dit kan iedereen doen, ja. Alleen hij zou standaard met 2018 moeten komen.
Lukt bij jou?
Ja. Ja, het inzetten van de financiële positie. Dit is eigenlijk het overzicht wat Wilco net ook gebruikt heeft. Alle informatie die in de begroting staat is ook in de app terug te vinden. En ook weer de toelichting die Wilco gegeven heeft. Alle onderwerpen die staan netjes overzichtelijk in deze applicatie. Ook de cijfers die u gewend bent die altijd in de begroting staat. Met de taakpuntjes. Ja, ik ga even door naar de korte versie. Programma's. Dus ook dezelfde opbouw die we eigenlijk hebben, een toelichting, de beleidsnota's, door op de link te klikken, komt die ook in de beleidsnota terecht. Dezelfde speerpunten en wat gaan we ervoor doen.
Misschien moet ik dat te zien en doorklikken. Is.
Deze?
Ja.
En dan is ook het achterliggende stuk, het rapport is makkelijk opvraagbaar. Dat is de vraag. Als we bij programma 3 blijven, dan is de opbouw eigenlijk weer hetzelfde als waar we het net ook over hadden. De speerpunten, wat willen we bereiken en wat gaan we doen. De speerpunten worden genoemd met de toelichting. De saldi per programma totaliteit wordt ook weergegeven. Met het pijltje is door te klikken naar de volgende jaren. Dus de meerjarencijfers zijn ook zichtbaar. Deze tabel wordt nog uitgesplitst per taakveld. Dus per onderdeel is ook nog zichtbaar hoe de uitgaven zijn en de lasten, de baten. De P&L-posten zijn zichtbaar per programma. Bij deze toevallig niet, omdat hier geen P&L-posten zijn. En de beleidsindicatoren zijn ook onderdeel. Dus eigenlijk zijn al deze 10 programma's zijn op dezelfde manier opgebouwd. Weer teruggaan naar het hoofdscherm zijn ook de paragrafen opgenomen. Dit zijn dus de 7 verplichte paragrafen waar we aan moeten voldoen. Nou, even de belangrijkste zien, je kunt hier aanklikken. En dan is er een subschermpje. En misschien de kostendekking. Per onderdeel hebben we nog alles gespecificeerd, allemaal te raadplegen. En het laatste onderdeel van deze applicatie zijn de bijlagen. Dat is ook een redelijk groot onderdeel. Hier staan ook allemaal verplichte bijlagen die we op moeten nemen. Ik zal er eentje laten zien, nou, dus de meerjarenraming. Zo zijn alle bijlagen op deze manier te raadplegen. Al met al denk ik een heel overzichtelijk geheel om de begroting te kunnen bekijken. Deze is openbaar, dus voor iedereen te raadplegen.
Ik zat alleen af te vragen, want het is dus de versie 2.0, dus iets meer toepassingen. Mm-hmm. Ik zou net iets naar activiteiten kunnen ook eerst aantekeningen maken of zo?
Ja, die stond bij 2017.
Ja. Oh, ja. Ik voel me graag op voor de raad en voor mensen om het dan makkelijker toegankelijker te maken. Mm-hmm. En ik wil even een vraagje hoor, dus dat het zelf me opkomt, misschien ook voor jullie handig is. Het is redelijk op hoofdlijnen een grote. Dat wij een versie hebben dat je kunt doorklikken.
Ja.
Is dat ook een keer nog hiervoor handig? Ik kan me voorstellen dat je niet helemaal op product en detailniveau. Ja. We hebben misschien dat je toch iets meer op geen raad soms in de cijfers erachter wil kijken wat er precies voor gebeurt. Is er een keer een punt wat dat nog verder wordt uitgelegd?
Wij gebruiken hier de toepassing Packerflow voor. Wij kunnen zelf op al die niveaus helemaal doorklikken tot factuurniveau. Wij kunnen ook de factuur opvragen. Dus wij kunnen helemaal tot de bodem zeg maar gaan. Deze staat op hoofdlijnen en is verder niet in de diepte te raadplegen. Maar voor bijvoorbeeld als je zo willen zien voor de raadsleden dat zij meer informatie kunnen opvragen, dan zou er altijd aan gewerkt kunnen worden voor een toepassing van maken.
Maar misschien is het nog een keer opgehoord, misschien dan een keer dat de mogelijkheden dat het raadsdeel verder uitstelt te werken.
Ik denk dat we dus ook met elkaar over hebben van waar is het waar behoefte aan? Tot op welk detailniveau? Zetten we dat alles over, zodat we alles met elkaar kunnen delen? Van woorden zeggen tot op het laagste niveau, tot op het pure kan. Maar wat? Neem maar, van wat is prettig voor het proces en voor de onderlinge afstemming. Op dit moment is het op deze manier ingericht. Nou, het hoge niveau, dus hebben we gewoon een digitale weergave van het boek net zoals het daar ligt. Dat hebben we hier neergezet. We hebben de mogelijkheid om verder in te zoomen
op detailniveau. Nou, dat is iets voor van elkaar. Het komende jaar of volgens mij geven. De oude commissie misschien een keer agenderen.
De mogelijkheden zijn er, dus ja, waarom zou ik niet eens gebruiken?
Ja.
Nou ja, tot zover eigenlijk onze inhoudelijke toelichting bij de programmaprogramma 2018. Mocht er nu wel geen vragen zijn, dan zie je de schriftelijke vragen toe.
Nou, je zou die vraag niet hebben stellen.
Maar... ik heb eventjes één vraag gewoon. Dat gaat over de afwikkeling van de prijskanten. Ik zag dat het 420 meter nodig. Kunnen daar geen lijk uit de kast komen?
Nee, we hebben natuurlijk aanwijs van het support beheerderschot, we hebben de gemiddelde van de korten.
Ja.
Dat is opgenomen en daarbij dat in structurele begroting geraakt. En als er afwijkingen zijn, dan rapporteren we over een jaar of twee keer over 16 keer over verschillende zien. En de verdere ontwikkeling zijn natuurlijk nog van de gaan en de ontwikkeling die er komen. Dus of die 24 dan nog voldoende is of toereikend is.
Nee, maar goed, omdat Fiskaal vanaf in januari geen gemeenschappelijke regeling meer is. Dat armzaken hebben we, dus we kregen andere consequenties. Ja. Dus dat bedoel ik over de hele afwikkeling van Fiskaal bedrijven. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Dat is een deel van het andere plan.
Akkoord.
Daar gaan we erover hebben.
Akkoord.
Ja, met de aanvullende vraag, of met mijn buurman, dus wat heeft de vervreemding van het onderzoek van deze kamer daar nog invloed op? Heeft u de tegenvallers? Qua boekwaarde of
foutlengst? Dit onderwerp hebben we ook kort belicht in de paragraaf business voor risicobeheersing.
Ja,
hebben we aangegeven dat daar als we ontwikkelingen spelen. Nou, wat wij daar geeft, wat we kunnen doorrekenen en die meerlast van 420.000 euro, die is vertaald in de begroting. Voor het overige, tijdens het opstellen van de begroting, hadden we nog geen overige financiële gegevens voorradig om daar al iets mee te kunnen doen. En zodra dat beschikbaar is, dan zullen we daar handelen ook richting de begroting, richting de begrotingswijziging, wat daar verder voor nodig is. Maar ja, eerst naar inhoudelijk afstemming natuurlijk. Dat is wat
akkoord
van de procedure.
Ja.
Ik heb nog een vraag over het begrip uitgelegd, programma Nieuwe Lasten. Dat is een opgenomen de aankoop van de gronden van het Park Levensheel, of namelijk in het Kansloot.
Ja.
Want die kan je makkelijk terugvinden. Maar ook voor de gemeentelijke huisvesting, die zie ik niet zo heel snel staan. Behalve bij programma 9 staat fase gebouw meubilair. Zit die daarbij in? Of staat die ergens anders voor? Dat zullen we moeten gaan doen. Ik zal wel wat vijf is.
Ja, dat klopt. Ja. Fonds 39, dat zijn de geactualiseerde investeringsbedragen. En op 1 stond daar dus het bedrag van 2 keer 2,5 in totaal 5 miljoen. Dat is nu dus bijgesteld. En de jaarlasten zijn ook geactualiseerd. En ook tegelijkertijd aangegeven dat we daar ook technische middelen van de voorraad hebben. Ja, dat is eigenlijk tot een verschil van. Kleine 31.000 euro.
En dat zijn die bedragen bij elkaar opgeteld?
Ja, dat zijn de kosten 39. Ja.
Okay. Die zijn niet uitgesproken, die bij elkaar opgeteld.
Bij elkaar
opgeteld, ja.
Helder.
De voorzitter gaat al zitten, dus.
Nee,
helemaal
niet. Goeie
vraag. Dank
je wel. Ja.